Nou, ik vind dat het echte, dat is het laatste echte piratenavontuur.
Let's shoot him now.
En dat zei Roy Bates ook, dat hij hem dan misschien tot dood zou veroordelen.
Ik denk dat ik kan zeggen dat ik iemands leven gered heb daar.
Dat ik ze anders wel kwam vermoorden of zo.
Die Bates al in de gaten had, was dat het gijzelen van mensen op dat eiland, die Britse regering, niet lekker zat, hoor.
Paul Dynamo, hij heeft allerlei wapenfeiten op zijn naam staan die wel vrij dubieus zijn. Want het is eigenlijk de enige getuige, dat is hij zelf.
Kort als schermutseling leidde ertoe dat Smedley, naar eigen zeggen uit zelfverdediging, pistool trok en Calvert in zijn borst schoot met de dood op de val.
Well, my father was a larger-than-life character.
Er heeft dus echt een staatsgreep plaatsgevonden. En dat was een geplande staatsgreep door Achenbach. Want die heeft Roy Bates weggelokt van het eiland naar Oostenrijk, naar Salzburg, om daar zogenaamd een contract af te sluiten over de exploitatie van Sealand. Maar dat was hij helemaal niet van plan. Dat was alleen maar bedoeld om Bates daar weg te krijgen.
Ja, en daardoor bleef Michael Bates alleen achter op het eiland maar. En ja, zoals hij zelf aangaf, werd hij gevangen gezet. En ja, hij had daarnaast ook nog een opmerking over de KLM, die met een helikopter natuurlijk de mensen van Achenbach afgezet heeft op het platform. En daar had hij ook wel zijn bedenkingen over. Nu is het zo dat Bert Voorthuizen, dat is een journalist van de Telegraaf, die is later ook betrokken in dit verhaal, die vertelde daar het zijnde van.
Het was zo, er was een Duitse televisieploeg van de ARD, die onder die mom werd bij de KLM een helikopter gehuurd om zogenaamd een filmreportage te maken. Maar toen zijn ze uit die helikopter gegaan en toen hebben ze het eiland bezet. En er zijn dus met touwen naar beneden, want die helikopter kon daar niet op landen, heb ik begrepen van de KLM. Dus toen zijn ze met touwen uit de helikopter, zijn ze eraan toegegaan. En toen is die Michael gevangen genomen. Ja, en, want dat de KLM was ter goede trouw en wist niet precies volgens mij wat er gebeurde. Altijd twijfel ik dat een beetje, maar goed. Want kijk, je bent als vlieger dan toch ook een beetje verantwoordelijk voor wat er met die kist gebeurt. En als je daar mensen uit laat zakken op dat eiland, dan kun je toch aannemen dat daar toch iets dingen zijn van waar je denkt van, hé, wat gebeurt daar nu weer?
Dit is de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler. Samen gingen zij op onderzoek uit naar de avonturen op en rondom Sealand. Dit is aflevering 2, Moord en Spionage.
Well, my father was a larger than life character. And he certainly wasn't one, as we can see, to give up on anything. But he was the only person I've ever met that said he enjoyed the war.
We hoorden Michael Bates over zijn vader, a larger than life character who enjoyed the war. Nou, dat enjoyed the war, dat deed hij al op heel vroege leeftijd. Want op 15-jarige leeftijd, notabene, ging Roy Bates vrijwillig al naar zijn eerste oorlog toe. En dat was de Spaanse Burgeroorlog. Daar weet jij misschien meer van.
Ja, ik weet er zelf best wel iets van, maar ik ben toch maar op zoek gegaan naar een specialist. En dat is Rende van de Kamp. Rende van de Kamp die heeft zelf in het Franse Vreemdelingenlegioen gezeten en ook in andere oorlogen meegevochten. Rende is schrijver ook van diverse boeken over huurlingen. Dus ja, ik dacht, ik ga eens bij hem langs om te vragen over de Spaanse Burgeroorlog. Dit is zijn verhaal.
Er was een opstand van generaal Franco, dat was een beroepsmilitair. En die hele kaste van beroepsmilitairen kwamen eigenlijk in opstand tegen de regering in Madrid. de Republikeinen. En Franco die probeerde van zijn opstand eigenlijk een soort politiek geïnspireerd, een soort ideologie probeerde hij ervan te maken. En dat trok weer allerlei mensen aan. En zo kwamen er eigenlijk, zo kwamen er aan de kant van Franco al veel buitenlanders, hè? Ook fascisten. Maar aan de andere kant werd het een conflict van een regering die niet goed voor zichzelf kon zorgen, die eigenlijk nu tegen een fascistoïde opstandeling tekeer ging. Dus die kregen ook steun. En er waren veel individuele vrijwilligers die naar Spanje gingen om mee te vechten tegen Franco aan de kant van de Republikeinse regering. Maar er waren ook op een gegeven moment internationale brigades. Die internationale brigades bestonden uit 30 tot 40.000 mensen, meestal mannen, maar ook vrouwen.
En zo'n Paddy Roy Bates, die dan op 15-jarige leeftijd daarheen gaat, is dat dan bijzonder? Of waren er veel meer van die jonge gasten die gewoon...
Nou, ik denk het wel. Altijd bij dit soort conflicten. Dit was een conflict waar enorm veel over geschreven werd. In de tijd dat het plaatsvond. Hè. Alle kranten die hadden het erover. Vandaar ook zoveel vrijwilligers. Ja, dan is het ook niet zo gek dat er ook hele jonge jongens op afgaan.
Op 10 augustus 1978 heeft dus die staatsgreep plaatsgevonden op Zeeland. En 3 dagen later vertrekt er een vissersboot vanuit Scheveningen richting Zeeland. Met aan boord Hans Lavaux, de zwager van Willem van Koten. Maar die was niet op de hoogte van het feit dat daar een staatsgreep had plaatsgevonden. Hij kan zich die reis echter wel herinneren.
Mijn broer vroeg mij of even mogelijk op Zeeland zou kunnen gaan zitten voor een paar dagen. Want het moest bezet blijven door mensen. Dus wij wisten helemaal niet af dat er een coup gaande was. Niet normale dingen gaande waren. En dat was een rare club van mensen aan boord. Eén Ever was daar, een Duitse advocaat.
Poets?
Gernot Poets, ja. En er was een volgens mij militair getraind iemand bij. En later heb ik gehoord dat die mogelijk een ex, wat je in Duitsland de SAS, de Gruppe G9 persoon. We zijn aangekomen bij het eiland. Ik weet niet hoeveel uur varen dat was. Ik schat misschien 8, 9 uur, 10 uur. En toen zijn Evert en al die andere mensen op het eiland gebleven. En de zoon van Bates,
Michael,
die kwam terug met mij op de boot naar Scheveningen.
Bij aankomst op Zeeland gaan advocaat Poets, de Duitse huurling en Evert Bos, die gaan het platform op. En blijft Hans Lavaux achter op de vissersboot. Tot zijn verbazing krijgt hij Michael Bates aan boord. En ze maken dus kennis met elkaar aan boord van het schip. En het aardige is dat ze daar allebei een hele eigen interpretatie van hebben.
Was afgezet en dat de Duitsers het overgenomen hadden.
Ja, Hans Lavaux, when I was taken from Zeeland on the trawler to Holland to Scheveningen, Hans Lavaux was on the trawler, and he told me that he was there because his girlfriend was a journalist, I think a newspaper journalist, and she wanted to cover this breaking story. But she couldn't be there, so she asked her boyfriend, Hans, if he could go and cover the story for her. This turned out to be not true, and it turned out that Hans Lavaux's brother, Dick, elder brother Dick, was involved with this consortium of Germans, Dutch, Austrians, and Dick's interest was in putting a radio station on Zeeland. So he had lied to me.
wat.
Ja, ja. Dus, maar...
En ik kan gezegd hebben, nee, mijn vriendin is journalist.
Ja, ja, precies.
Misschien zoiets. Want ja. Ik ben een hele slechte leugenaar. ik ben niet erg goed in Maar inderdaad, hij heeft gelijk. Ik heb, zoals ik al eerder zei, ik denk nou, toen ik dacht van nou, dit is een rare situatie. Ik laat het maar zo. En toen zijn we aangekomen in Scheveningen. Toen heb ik hem nog, ik geloof, 150 gulden gegeven. Zodat hij kon bellen en ergens kon gaan slapen. En zo zijn wij met elkaar gegaan.
Michael Bates en Hans Laveau komen dus aan in Scheveningen. En daar staat advocaat Adriaan Omen te wachten op de kade. En blijkt dat hij die boot heeft gecharterd.
En die hadden jullie gecharterd?
Ja.
Om naar Engeland te varen en...
En ze daar terug te halen.
Ja, met Michael Bates.
Met Michael Bates.
Ja. Ja. Ja, ja. Die Michael Bates die had helemaal niets bij zich, begreep ik.
Nee.
Geen paspoort, helemaal niets.
Nee.
Maar ik heb ook begrepen dat hij een dag later alweer terug was in Engeland.
Ja, die hebben vrij kort. Die hebben we toen hij aankwam, hebben we hem losgelaten.
Ja, ja, oké. Okay. Maar hoe kom je nou in vredesnaam met een vliegtuig weer aan de andere kant? Dat je helemaal geen paspoort en zo.
Nou, dat weet ik niet.
Nee, nee.
In ieder geval kreeg hij hier in de Scheveningse haven een of ander bewijs dat hij hier was komen aanvaren. En ja, daarmee is hij daarna weer teruggegaan. Ik weet niet hoe. Ik weet niet per vliegtuig of ik denk niet met dezelfde boot.
Losgelaten? Zegt Omen nou echt dat Michael Bates is losgelaten? Ja, dan weet hij er meer van. Rick, wat denk jij?
Ja, Michael Bates was duidelijk gegijzeld en Omen zat er tot aan zijn wenkbrauwen in.
So, like, he was in it up to his eyebrows. He came down to Scheveningen as I came ashore, and with his hat pulled down over his head and his gloves and his collar pulled up on his coat, like some kind of a secret agent spy type. And he paid the fisherman. Now I wasn't near enough to talk to him, but I saw money go across, and I talked to the fisherman about it afterwards. So he was very complicit in the whole thing.
Michael Bates vertelt over zijn aankomst in Scheveningen en zijn, nou, laat ik maar zeggen, ontmoeting met Adriaan Omen. En dan zegt Bates, Omen zit er tot over zijn eyebrows in. Ja, ik vind het een waanzinnige one-liner, daar is Michael Bates goed in. Want die Omen, die zat daar inderdaad wel heel diep in. Hè? Iets met Russen kwam die nog mee, vertel.
Ja, nou, Omen kan dat beter vertellen dan wie dan ook. De Russen en Omen...
Ik weet niet meer hoe dat ging. Maar we hadden de papieren ook. Oh ja. Die zender zou worden gebruikt door de Russen. Om allerlei gegevens in de buurt te kunnen opvangen. Dus het was een soort spionagezender als het ware.
Maar dat had niet met verkopen te maken, of juist wel?
Nee, maar die Russen zouden in ieder geval, als ze dat konden doen, zouden ze die zender bouwen, betalen. Want ja, het kost allemaal geld. En je moet er iets op verzinnen. Nou, dat was zo een van die dingen, dat wij konden het eraan verdienen. Dan werden de Russen betaald.
Bizar. Ja. Maar het gebeurde wel allemaal.
Ja.
Uiteindelijk is het niet gelukt.
Niks geworden.
Niks geworden. Dus die Engelsen hadden toch wel gelijk eigenlijk met op een gegeven moment dat het een soort Cuba van de Noordzee zou worden.
Ja.
Alleen in dit geval dan de Russen.
Ome vertelde dus gewoon dat de Russen ook geïnteresseerd waren in, ja. In Sealand.
Dat is bizar,
maar,
hè?
Ja, maar die wilden er gewoon een spionage-eiland van maken. Ja. We leven dan in de tijd van de Koude Oorlog. Dus ja, dit is wel even een saillant detail ook.
Ja, als je toch jaren 70 en je hoort zo'n verhaal dat hij met dat Achenbach en de ome en de andere Duitsers, zeg maar, gewoon op geld uit waren. En daarvoor zelfs bereid waren om de Russen op dat eiland toe te laten.
Ja, in feite is het je ziel aan de duivel verkopen natuurlijk.
Ja, ja, precies. En je hoort wat ik zei over het Cuba van de Noordzee.
Ja.
Maar Omer gaf dat ook volmondig toe.
En, ja, ja.
En blijkbaar...
Ja, en daar was Omer dus ook gewoon echt van op de hoogte. Om maar weer even te bevestigen dat hij er heel diep in zat.
Omer samen met Achenbach waren blijkbaar in deze deal ook betrokken.
Partners in crime zou je zeggen. Ja.
Maar ja, dan is het natuurlijk wel gek dat Willem van Kooten al eerder aangegeven had van... Nou, ik zou een zender daarop neer willen zetten. Ik ben zelfs sponsor ervan. Ja. Ik heb geld geschonken daarvoor. En nou blijken de Russen ook in beeld te zijn.
Ja, ja.
Dus ik heb het toch maar even gevraagd ook bij Willem van Kooten.
Ja, dat snap ik.
Heb je ook geweten dat de Russen bereid waren om de zeezender al daar te betalen?
Nee, wie zegt dat? Dat vind ik spannend.
Ja, 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 mooi hè. Dus,
Wie zegt dat? Wie zegt dat?
Ik heb dat van Adriaan de Ome gehoord. En wat was nou het verhaal? Ze moesten natuurlijk altijd geld hebben overal voor. En die zeezender, tenminste de apparatuur, kost natuurlijk geld. En de Russen waren wel bereid om daar geld in te steken. Want dan konden ze uiteraard gelijk... afluistersysteem richting Engeland inrichten.
Dat was het helemaal binnen een uur afgelopen geweest. Als dat waar was.
Het is er nooit van gekomen. Dus, ik geloof dat Bates daar ook niet zoveel trek in had. Dus, maar in ieder geval, dat verhaal kwam ook nog even naar voren. Dus dat is...
Nou, daar geloof ik niks van. Nee. Adriaan valt me tegen, want die is advocaat. Dus ja. wel is waar dat de middelen van Achenbach... Het moet beperkt waren. Dat was wel waar.
Ja, ze hadden altijd geld
nodig. Daarom kwamen wij nu juist, want wij zouden die zender financieren en opbouwen.
Ja.
Begrijp je? Dus dat van die Russen geloof ik gewoon niet.
Ja, Willem van Kooten was duidelijk. De Russen zijn nooit in beeld geweest. En volgens mij gelooft hij dat nu nog steeds. En, en ik geloof hem ook, dat hij gewoon niet vanaf is.
Nee, hij was gewoon echt niet op de hoogte. En kon het zich eigenlijk ook niet voorstellen. Omdat hij was degene die het allemaal zou financieren.
Ja, sterker nog, er waren contracten al onderweg. Ja. Die werden al opgesteld.
Achenbach en Omer dus ook. Die gingen gewoon met meerdere partijen in zee.
Ik denk het wel.
Overal waar geld te halen was, daar waren zij voor in.
Ja, ik denk dat ze op meerdere paarden gewoon ingezet hebben. En zonder dat Willem van Kooten daar maar op welke manier dan ook van op de hoogte was.
Nee, en die kan het zich gewoon nog steeds niet voorstellen dat dat zo is.
Nee, mooi is dat. Ja, en daarnaast, wat jij net zegt natuurlijk, dat geldgebrek, dat was natuurlijk altijd inderdaad
Ja, dat is een beetje de rode draad bij Achenbach, volgens mij. Je had altijd geldtekort. Ja. Ja,
sterker nog, ik heb van Ome heb ik het horen gekregen dat Ome heeft kennis gemaakt met Achenbach, doordat Achenbach in Luxemburg een eigen bedrijf had opgezet voor Sealand. En toen was hij met Sealand's geld was hij de grens overgestoken bij Luxemburg. En toen van het een kwam het ander. En toen werd dat bedrijf toch maar eens een keer doorgelicht.
Ja, dat was niet helemaal toevallig volgens mij dat het bedrijf weer doorgelicht.
Nee. Het was een klein foutje denk ik van de Achenbach. Want volgens mij heeft hij de verkeerde persoon ontslagen.
Ja.
Luister maar.
Toen is Achenbach begonnen met nog een paar anderen. In Luxemburg een Sealand kantoor op te bouwen. En En toen was een medewerker op dat kantoor was ontslagen door Achenbach. En dat was een zoon van de hoofdcommissaris van politie in Luxemburg. Commissaris in politie in Luxemburg. Hij ging eens even polshoogte nemen, wat dat toch voor een bureautje was. Waarop gelijk Achenbach en de zijne werd gearresteerd en in de gevangenis belandde. Al daar. Ja, het wordt steeds leuker. Die heb ik daar nog uit de gevangenis gehaald. Ik heb daar nog gepleit in de rechtbank. Maar, nou ja. Toen zijn ze tenslotte teruggekomen naar Nederland en naar Duitsland. Ja, dat was het dan.
Via Luxemburg heeft Ome dus kennis gemaakt met Achenbach. En nou ja, het avontuur in Luxemburg met Achenbach, dat werd eigenlijk niks. Nou, met de Russen is het eigenlijk ook niks geworden. En ja, nou, nu blijkt eigenlijk met Van Cote ook niet.
De voorlopige afspraak was, wij zouden daar, als het kon, als het zou lukken, zonder dat we gelijk door de Engelse regering gepakt zouden worden, zouden wij de zender inrichten en op laten bouwen. Punt. Dat is waar. Dus er waren helemaal geen Russen voor nodig. Begrijp je wat ik bedoel?
Helemaal.
Maar zover is het helemaal nooit gekomen, want het was alleen maar narigheid. Ja. Eigenlijk. Punt. Ja. En Roy Bates was gek, dat was een oorlogsheld, heb ik altijd laten vertellen. Dat moet je ook even uitzoeken. Roy Bates was een oude commando.
Ja, dat is bekend. Ja, ja, ja. Spaanse Burgeroorlog en Tweede Wereldoorlog. Hij heeft ze allemaal gedaan.
Ja.
Als 15 jaar.
En daarna.
En daarna nog.
En daarna.
Ja,
en daarna
precies.
Nog. Ja, ja, dat.
En daarna? Vraagt Willem van Koter. Dat is eigenlijk wel een goede vraag, want we weten inmiddels dat Roy Bates een ja, gelouterde oorlogsveteraan was. Twee keer inderdaad in de Spaanse Burgeroorlog en in de Tweede Wereldoorlog. Maar er zit natuurlijk nog wel een behoorlijke tijd tussen het eind van de Tweede Wereldoorlog en de jaren 70 waar we hier over praten. Wat heeft Roy Bates in die tussentijd allemaal gedaan?
Ja, nou, Willem van Koot heeft eigenlijk wel gelijk, want ook daarna is er natuurlijk het nodige gebeurd. Perry Roy Bates was namelijk in de jaren 60 was hij eigenaar van een zeezender. En hij had daarvoor ook al een andere platform had hij zich toegeëigend. En dat was Fort Knock John. Dat lag zeg maar 3 kilometer van de kust af, dus binnen de territoriale wateren. En daar heeft hij al een slag moeten leveren om dat platform te veroveren.
Ja, want dat is wel een beetje de rode draad hè, bij Roy Bates. Als hij maar slagen kan leveren, dan
altijd strijd
dan
leveren,
goed.
Dat, ja. dat was wel zijn ding. Ja. En is altijd zijn ding geweest, denk ik. Maar op dat platform zat namelijk al een ander radiostation, Radio City, van Reginald Calvert, waar we later nog meer over horen. Maar de jongens heeft hij eraf gemapt. en dat platform heeft hij zich toegeëigend. Hij heeft daar een radiostation opgezet. Dat heeft hij ongeveer een jaartje volgehouden. Maar toen kwam er ineens een kink in de kabel. Want er gebeurde wat rondom de radiostations. Beter gezegd rondom de eigenaren van radiostations. Die een beetje ruzie met elkaar kregen.
Ja, en dan vooral de zeezenders.
En dan vooral van de zeezenders, ja. Daar ging het mis.
In september 1965 kwam het nieuws naar buiten dat er een soort van samenwerking was gekomen tussen Radio Caroline en Radio City-eigenaren. Waarbij werd gesteld dat op 1 oktober alle rekeningen door Caroline zouden worden betaald, terwijl de eigenaar van Radio City, Reginald Calvert, 150.000 pond zou worden uitbetaald. Oliver Smedley, een ander belangrijk persoon binnen de Caroline-organisatie, zorgde ervoor dat op Shifting Sands een sterke zender zou worden afgeleverd. Maanden gingen voorbij tot in juni 1966 plotseling was te lezen dat Radio City een deal zou sluiten met de directie van Radio Londen, waarbij Radio City uit de ether zou verdwijnen. Toen men bij de Caroline-organisatie de plannen tot fusie te horen kreeg, voelde men oor uit en het was Oliver Smedley die contact nam met Reginald Calvert en allemaal inging op de plannen tot nauwe samenwerking met Caroline. Zo werden allerlei plannetjes aan Calvert voorgelegd en met een bedrag van 30.000 pond beloofd. Reginald weigerde in te gaan en toen Smedley allerlei dreigende taal begon te uiten, verbrak Calvert het gesprek. Halverwege juni vond Smedley het tijd in te grijpen en huurde een knokploeg in om naar Shivering Sands te varen en daar bezit te nemen van de zendapparatuur dat geen eigendom was van Radio City, maar van de Caroline-organisatie. Calvert zelf was die dag in Manchester om popgroepen te beluisteren die hij misschien als manager wenste te ondersteunen. En furieus was hij toen hij hoorde over de bezetting en besloot naar de politie te gaan, waar hij te horen kreeg dat ingrijpen vanuit de overheid geen sprake kon zijn, daar het fort in internationale wateren lag. Wel adviseerde de politie hem te gaan praten met Smedley en dus werd de reis ondernomen naar Windens Ambow, een doopje in de omgeving van Saffron Walden in Essex. Daarheen gebracht door vriend Arnold, liep Calvert de oprijlaan op en belde aan bij het huis van Smedley. Een korte schermutseling leidde ertoe dat Smedley, naar eigen zeggen uit zelfverdediging, een pistool trok en Calvert in zijn borst schoot met de dood tot gevolg. Dit grote incident heeft ertoe geleid dat de Britse overheid verregaande maatregelen ondernam om een einde te maken aan de zeezenders.
De moord op Calvert had vergaande gevolgen, hè? Dat zegt Knot ook al voor de zeezenders. De Britse regering, ja, die verbood ze gewoon en die wilde daar vanaf. En dat had gevolgen voor Roy Bates, want die zat natuurlijk met zijn zeezender binnen de territoriale wateren van Groot-Brittannië. En daar moest hij dus stoppen. Maar daar had hij wat op gevonden ook weer.
Ja, hij had nog een fort gevonden buiten de territoriale wateren. En dat was het bekende Rough Sands, Rough Tower. Het heeft eigenlijk een dubbele naam, dus vandaar Rough Sands of Rough Tower, mag allebei. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk Sealand geworden, waar we het steeds over hebben. En Paddy Roy Bates dacht van nou, ik ga dat eiland maar eens innemen.
Ja, want hij moest weer even wat harde actie ondernemen, toch?
Ja, want hij dacht daar op kerstavond 66 alleen aan te komen. En eenmaal bij het platform aangekomen, zag hij dat er toch al wat andere mensen bezig waren. En dat waren mensen van Radio Caroline.
Ja, en een saillant detail volgens mij, was dat Caroline, was dat niet van die Smedley die Calvert had vermoord?
Ja, zeker. Smedley maakte onderdeel uit van de Caroline-organisatie.
Ja, precies.
Absoluut. Maar die jongens die zaten al op dat platform en onze vriend Paddy Roy Bates kwam eraan. En zoals hij altijd heeft gedaan, wist hij ook deze jongens van het platform af te mappen.
Af te vegen.
Af te vegen, zeg maar. Nou moet ik wel zeggen dat die jongens van Radio Caroline hebben wel lang volgehouden. Want ze hebben eerst toch samen nog even een tijdje op dat platform doorgebracht. Maar per ongeluk lieten die jongens van Caroline op een gegeven moment het platform even in de steek.
En dan moet je bij Paddy Roy Bates. Dat was de kans.
Dat moet je bij Paddy Roy Bates niet doen. Dus die heeft toen voor zichzelf opgeëist. Ja. En daarna heeft hij nog zes zeeslagen met Radio Caroline uitgevochten. Ja. Maar hij wist uiteindelijk de strijd te winnen. Ja. En daardoor heeft hij Sealand tot zich genomen.
Op 2 september 1967 wordt Sealand dus officieel opgericht door Roy Bates. Aanvankelijk in een redelijk rustig vaarwater. Totdat in 1973 Bates en Achenbach met elkaar in zee gaan. Ook dat liep aanvankelijk goed, want ze hadden gewoon een zakelijke overeenkomst. Maar dat liep dus al vrij snel uit de hand en leidde tot de staatsgreep van Achenbach op Sealand, waar we het net over gehad hebben. Maar dat nieuws was ook al heel snel achterhaald. En daar weet Raymond de Vries weer meer van te vertellen.
Ja, want Raymond de Vries die had een atletiekwedstrijd als atleet van Sealand in het juiste tenue. En hij kreeg het volgende te horen.
Maar een paar dagen later, toen kwam er kwamen weer een paar journalisten weer op een wedstrijd. En die vroegen me een commentaar over die staatsgreep. Toen zei ik, joh, je loopt een beetje achter de feiten aan. Dat is dagen
geleden.
Ja, een paar dagen te laat. Ja. Waarop zij zeiden, nee, er is weer een staatsgreep gepleegd. Huh?
Dit was aflevering 2 van de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Met plezier geluisterd naar deze aflevering, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven. U kunt zich via uw favoriete podcast-app gratis abonneren op deze serie, zodat u automatisch wordt geïnformeerd over het vervolg. In de volgende aflevering van De Gijzeling op de Noordzee...
Die wilde omwille van het maken van een spectaculaire foto de man doodschieten. Letterlijk, hij duwde het geweer door de tralies. Hij zegt, just say the word.
Ik zeg, nou, toeval wil dat ik verslaggever ben. En dat is natuurlijk een geweldig onderwerp voor het blad waarvoor ik werk. En zo zijn wij op het spoor gekomen voor een reisje naar Sealand.
Toen bleek die man, die piloot, bleek stuntvlieger te zijn geweest in James Bond film.
Luister naar de podcast Lammy de Harskotter. Het staat bekend als de smokkeltocht der smokkeltochten als in maart 1974 de Kotter HD-160, beter bekend onder de naam Lammy, uitvaart richting Libanon.
Iedere keer als ik iets lees over een drugsvangst of ergens in een boot met veel drugs, dan denk ik, oh ja, Lammy, die komt altijd even langs.
Nou, ik denk dat het in de misdaadgeschiedenis wel bekend staat als het eerste echte kat-en-muisspel tussen politie en de eerste pionerende drugscriminelen in Nederland.
Wie waren er al op de hoogte van deze smokkeltocht?
Van hier heb je alle informatie, maar ik breek je benen als je één letter in de krant ziet.
Die tonnen hash werden met ezeltjes aangevoerd.
En wat gebeurde er eigenlijk tijdens de achtervolging?
Toen gaf dat marineschip een schot voor de boeg, zoals dat heet.
De bemanning weigert tot nu toe zich over te geven.
Heeft hij daar een traangasgranaat naar binnen geschoten?
En ze dachten dat die gewapend was.
Jullie denken toch niet dat ik dit laat ontsnappen?
Het is niet de bedoeling het leven van de drie opvarenden van de Kotter in gevaar te brengen.
Maar ze zijn tot het laatste moment aan boord gebleven.
En in ene zag ik twee staven met trotielige springstof.
En hoe ontwikkelde zich de nasleep van deze bizarre tocht?
Maar die rechercheur die heeft toen één stuk hars ontvreemd.
Nou, dit is gewoon gemaakt voor harstransporten. Niet om te vissen, maar voor de harstransporten is die gemaakt. Weet je wel? Dat is toch niet te geloven, joh. Dit is echt leuk, hoor.
Luister via uw favoriete podcast-app naar deze podcast Lammy de Harskotter. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler.